Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop uit Psalm 75 en daarvan het eerste vers. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord en dat zal vanavond zijn uit een tweetal schriftlezingen. De eerste vindt u in het Oude Testament, in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. Daarvan het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. En vervolgens uit het Nieuwe Testament, de tweede brief van de apostel Petrus. Daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 4 tot en met 9. Doen we dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop uit Psalm 75, vers 1. En luister met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Genesis 7, de versen 1 tot en met 16 en 2 Petrus 2, de versen 4 tot en met 9.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zeide de Heere tot Noach, ga gij en uw ganse huis in de ark, want ik heb gezien uw rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Van alle reine vee zul gij tot u nemen zeven en zeven, het mannetje en het wijfje, maar van het vee dat niet rein is twee, het mannetje en zijn wijfje. Ook van het gevogelte des hemels, zeven en zeven, het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse aarde. Want over nog zeven dagen zal ik doen regenen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten. En ik zal van de aardbodem verdelgen al wat bestaat en dat ik gemaakt heb. En Noach deed naar al wat de Heere hem geboden had. Noach nu was 600 jaar oud, al de vloed der wateren op de aarde was. Zo ging Noach en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark, vanwege de wateren des vloeds. van het reine vee en van het vee dat niet rein was, en van het gevogelte en al wat op de aardbodem kruipt, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark, het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had. En het geschiedde na die zeven dagen, dat de wateren des vloeds op de aarde waren, in het 600ste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op de 17e dag der maand, op dezelfde dag zijn al de fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend. En een plasregen was op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Even op diezelfde dag ging Noach en Sem en Gam en Jafet, Noach's zonen, desgelijks Noach's huisvrouw en de drie vrouwen zijner zonen met hem in de ark. Zij en al het gedierte naar hun aard, en al het vee naar zijn aard, en alle kruipende gedierte dat op de aarde kruipt naar zijn aard, en al het gevogelte naar zijn aard, en alle vogelen van allerlei vleugel, en van alle vlees waarin een geest des levens was, kwamen er twee aan twee tot Noach in de ark. En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje van alle vlees, gelijk als God bevolen had. En de Heere sloot achter hem toe. Petrus 2, vanaf vers 4. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben de overgegeven heeft aan die ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zonvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbranden, met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet degene die goddelooselijk zouden leven, en de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, daarbuiten verlost heeft. Want deze rechtvaardige man, wonende onderaan, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden.
Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Als Noach het boek der psalmen gehad had, zou hij deze psalm vele malen gezongen hebben onder het vervaardigen en onder het bouwen van de ark. Wat zou hij dat lied menigmaal hebben aangegeven? Want we lezen het met elkaar in het laatste vers van het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. In het 6e hoofdstuk, het slotvers, kunt u het lezen. En Noach deed het, naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Dag in, dag uit, was hij bezig met de bouw van de ark, zoals de Heer hem dat bevolen had. Hij was gehoorzaam aan de Heeren. Terwijl hij, zo zegt ook later Paulus, in de brief aan de Hebreeën, ziende de dingen die niet gezien worden, toch geloofde hij dat de Heere komen zou en dat de Heere doen zou wat hij tegen Noach gezegd had. Ik zal de aarde verdelgen, maar ik zal u behouden. En zo heeft hij in dat geloof die ark gebouwd. Zeggen, Heere, mijn ziel, mijn hart is tot uw lof en tot uw dienst bereid. En geliefden, als je nou wil weten of je een kind van de Heere bent, als dat nou de vraag is, dan is dit het antwoord. Is de Heere nou degene die het in je leven voor het zeggen heeft? Geloven is ten diepste toch niet anders dan gehoorzamen. Gehoorzamen aan de stem van de Heere. Zoals ook al die jonge Samuel het zei. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat is geloven. Dat is luisteren naar de stem van de Heer. En hem volgen door gebaande en door ongebaande wegen. Een toekomst waarvan je niet weet hoe het gaan zal. En toch stil volgen in kinderlijk vertrouwen achter de Heer aan. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Zing het ook wel eens mee. Is dat nou ook het verlangen van je hart? Om nou de Heere te mogen dienen. Om nou niets anders te doen dan wat de Heere van je vraagt. Mijn hart, o hemel majesteit. Ik hoop dat je het straks mee mag zingen. Als we het straks met elkaar gaan zingen. Dat het diepe verlangen van je ziel is. Om te wandelen in de wegen des Heeren. Omdat je hem zo hartelijk lief gekregen hebt. Want, geliefden. Als Mozes, als Noach daar aan het zingen is. En Noach is daar die ark aan het bouwen. Dan zijn daar ook andere mensen. En komen die mensen nou Noach helpen. En zeggen, man, we gaan met je mee. En gaan ze ook meezingen. En gaan ze die planken meezagen. In de verwachting dat wat Noach zegt, dat het waar is. Nee, Noach, terwijl hij daar zo bezig is, heeft te maken met mensen die hem bespotten. En nou is dat nog niet zo erg. Maar wat lezen we van die mensen? Dat de Heere moet zeggen, en hun hart is een en al boosheid. En dat is ongehoorzaamheid. Dat is verzet tegen de Heere. Ze doen alles om de Heere te tergen. Ze zijn bezig om te werken naar de dingen van hun vlees, van hun boze, zondige hart. Dat is aangrijpend, niet waar. Al die mensen wandelen op die brede weg. Dwars tegen de geboden van de Heere in. Spottend met de Heere en met zijn woord. Doe je dat ook? Ben je ook ongehoorzaam? Want geliefden, er zijn maar twee soorten mensen, hè, zegt Petrus. Dat heb je gehoord. Rechtvaardigen en goddelozen. En nou heeft de Heere gezegd dat als hij wederkomt, zal het zijn als in de dagen van Noach. En als je dan, geliefde gemeente, op onze dagen let, dan grijpt het me zo aan. En ik hoop dat het u ook aangegrepen heeft. En dat je naar de binnenkamer gevlucht bent, toen je het gelezen hebt. Wat dan? Wel dat onze overheid deskundige mensen gaat opleiden om mensen te vermoorden. Moet eens even op je laten inwerken. Als je niet in een rolstoel wil omdat je oud geworden bent, dan kan je mensen roepen en zeggen, geef mij een dode pil. De overheid gaat mensen opleiden om oudere mensen te vermoorden. Moet eens even op je laten inwerken. Zo goddeloos is onze tijd. Deskundigen worden opgeleid om straks te zeggen, nou ga ik u doden. Ik ga u hier medicijnen geven en dan sterft u, want uw leven is voltooid. De mens op de stoel van God. Denk wel eens, kan het nog goddelozer? We hebben eerst al euthanasie en abortus gehad. En dan denk je, is het einde er nog niet? Nee. Nee, geliefden, het einde der goddeloosheid is er nog niet. Ik noem alleen dit nog maar. Maar je zou ook nog aan allerlei andere dingen kunnen denken. Ga ik nou niet noemen. Maar het is wel de ontzettende werkelijkheid waarin wij leven. En dan zegt hij, ja, maar dominee, maar daar hoor ik niet bij. Nee, daar zou ik nooit mee in kunnen stemmen. Dat begrijp ik wel. Maar u bent toch goddeloos. Ook al zit u vanavond en zit jij vanavond vroom in de kerk en dat is goed hoor. Daar zeg ik niks van. Maar het gaat om je hart. En als jij nou vanavond zegt tegen de Heer onder de prediking, wijk van mij, heren. Want ik heb geen lust aan de kennis van uw wegen. Ik heb helemaal geen belang bij u en bij uw koninkrijk. Als jij straks onbekeerd de kerk uitgaat, wandel je hand in hand met minister Schippers, die goddeloze plannen bedacht heeft. Dan wandel je ook op de brede weg. Want denk nou niet dat er een goddeloze wereld is. En dat er een bekeerde wereld is. En daartussen wandelen wij op de derde weg. Ja, goddeloos, dat durf ik niet te zeggen. Nee, dat zou ik niet doen. Maar een kind van God, nee. Maar waar wandel je dan? Ja, op de derde weg. En waar eindigt die dan? Waar eindigt die dan? Nou, als ik heel eerlijk ben, heb ik toch diep in mijn hart een stille hoop dat hij ook in de hemel eindigt. En dat de Heer toch wel zal zien dat ik hem gezocht heb. En dat ik toch echt ernstig geleefd heb. En dat ik het toch wel gestreden heb tegen de wereld. Heb ik toch een klein hoopje dat het mee zal vallen. En daarom zijn er zoveel mensen vanavond in de kerk die zo gerust zijn. Want ze hopen dat het straks toch nog wel mee zal vallen. Geliefde, dan hoop ik vanavond twee dingen. Onder de prediking. Dat door de prediking der gerechtigheid van God, dat al die hoop van je als spinnekoppenhoop vergaan mag. En dat je vanavond in de nood van je leven gebracht mag worden, dat je niet meer weet hoe het verder in je leven moet. Want je ziet maar één ding, en dat is een rechtvaardig God en een goddeloos mens. En je weet niet hoe je voor die God verschijnen moet. En dan help ik ook daarbij dat de Heer in zijn gunst en genade je vanavond ook de weg der zaligheid zal wijzen. Ben je daarvoor naar de kerk gekomen vanavond? Is dat de bede in je hart? Heere, is er voor mij ook nog een weg? Heere, want ik zit al zo lang in de kerk. En ik ben ook onbekeerd. Dat dan de prediking van de gerechtigheid Gods een levendmakende prediking mag zijn vanavond. En in de tweede plaats is het mijn beden dat Gods kinderen vanavond vertroost mogen worden. Vertroost. Waardoor? Dat ze met Noach mogen weten in de ark te zijn op weg naar Sion. En dat je weten mag het grote geheim van die woorden. En de Heere sloot de ark toe. Veilig. Veilig in de ark. Wat een troost, geliefden. Laten we met elkaar gaan luisteren naar het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. En we schrijven bij onze tekstwoorden 120 jaar uit het leven van Noach. En we letten dan op drie gedachten. Allereerst Noach als de prediker der gerechtigheid. In de tweede plaats Noach, de rechter der wereld. En in de derde plaats Noach, een erfgenaam der gerechtigheid. 120 jaar uit het leven van Noach. We zien hem in die 120 jaar als de prediker der gerechtigheid. In de tweede plaats als de rechter der wereld. En in de derde plaats als de erfgenaam der gerechtigheid. Toch eerst gaan we daarvan zingen. En ik hoop dat het weerklank mag vinden in jou en in uw hart. Uit Psalm 108, En daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Maar ook, als we zien op al die omstandigheden, de bede uit het zevende vers. O God, die lands benauwdheid ziet, red ook uw volk uit zijn verdriet. Want mensenheil is ijdelheid. Maar als Gods almacht ons geleidt, dan doen we in hem de kloekste daan. 108. En daarvan het eerste en ook het zevende vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Gemeente en organist, straks zullen we niet zingen uit Psalm 91, maar uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. Dus straks bij de tussenzang 27 en daarvan het zevende in plaats van Psalm 91. 120 jaar uit het leven van Noach. En in die 120 jaar zien wij hem in de eerste plaats als de prediker der gerechtigheid. In de tweede plaats als de rechter der wereld. En in de derde plaats als erfgenaam der gerechtigheid. Prediker, rechter en erfgenaam. Zo zullen wij vanavond, als de Heer het geeft, Noach ontmoeten. 120 jaar uit het leven van Noach. Het is namelijk 120 jaar die er liggen tussen het laatste vers uit het zesde hoofdstuk, dat hij die opdracht krijgt, en het eerste vers van hoofdstuk 7. Daarna zeide de Heere. Toen was dus de ark af. En tussen die tijd, tussen die teksten, ligt dus 120 jaar. Hoe weten wij dat? Dat hij 120 jaar aan die ark gebouwd heeft. Dat kunnen wij nergens zo lezen dat hij er 120 jaar aan gewerkt heeft. Maar we kunnen het wel uit iets anders lezen. Namelijk uit het zesde hoofdstuk, het derde vers. Daar lezen wij het. En dan zegt de Heere, doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. Dat is het moment waarop de Heere de beslissing genomen heeft, ik zal dit volk niet langer verdragen. Want hun goddeloosheid reist op naar de hemel. Mijn geduld is ten einde. Maar voordat de Heere dat rechtvaardig vonnis over die goddeloze wereld zal voltrekken, geeft hij hen nog 120 jaar om zich te bekeren. En in die 120 jaar van Gods langmoedigheid, in die 120 jaren, heeft Noach de ark gebouwd. 120 jaar van Gods langmoedigheid. Wat is de Heere toch geduldig? Wat neemt de Heere toch de tijd om mensen tot bekering te leiden? Wat schittert daarin Gods oneindige langmoedigheid nog? Wat is de Heere toch nog goed, dat hij ook vanavond u en jullie nog in de kerk brengt. Dat komt omdat de Heere geen lust heeft in jullie dood. De Heere wilde ook niet, om het zo te zeggen, dat al die mensen verloren gaan. En daarom heeft hij ze nog 120 jaar gegeven. Maar er kwam een einde aan zijn langmoedigheid. Want terwijl ik dat zo even zei, en ik zei dat in de gunning, maar ik zei mis dominee. Mis, ja. Ik zei oneindige langmoedigheid, maar dat is niet zo. Want de langmoedigheid van de Heere kent een einde. Hier zien wij dat, 120 jaar. En daarna zegt de Heere, en het is genoeg. Want geleden, en dat moet ons vanavond toch ontzettend bezighouden, dat er in het leven dus een tijd kan komen, dat de Heere zegt, en nu is mijn geduld voorbij. Want wij denken wel dat ook als wij gaan sterven en we krijgen een sterfbed, dat de Heer ons ook op ons sterfbed nog wel horen kan. Dat kan. Maar het kan even goed zo zijn dat de tijd van Gods langmoedigheid in jouw leven al voorbij is. Kan dat, dominee? Kan dat echt? Dat terwijl ik leef, en ik zou zeggen, ik ga nu tot de Heere roepen en dat dan het te laat is. Ja, dat kan. Dat kan, gemeente. Daar is een man die ziet, ik ga sterven. Ik zal het niet lang meer maken. En wat doet hij? Hij buigt zijn knieën en vouwt zijn handen en hij roept tot de Heer, Heer, help mij. En hij roept het luid en aandringend. Maar de hemel is van koper. Het gebed wordt in de hemel niet meer gehoord. Want de genadetijd is voor die man voorbij. Wie is die man? Wel, Saul. Saul zag zijn sterfbed komen. De bergen van Gilboa. Hij wist het, ik zal het niet winnen van de Filistijnen. En hij riep de Heere nog aan. Maar het was te laat. En geliefde gemeente, door de mond van de profeet Jeremia. En ook bij monden van Salomo. Kun je het lezen dat de Heere zegt. En zij zullen tot mij roepen. Maar ik zal niet meer antwoorden. Daarom. Ook al is de langmoedigheid Gods groot over u en over jullie. En heeft die in de dagen van die mensen 120 jaar geduurd. Groot is de langmoedigheid. En we kunnen de Heer er niet genoeg voor erkennen dat we vanavond nog hier mogen zijn onder de prediking. Maar weet dat er een einde komt aan zijn langmoedigheid. En we weten niet wanneer. En daarom zegt de Heer ook heden. Heden zo gij zijn stem hoort, verhard je nou niet, maar laat je leiden. O, dat je zo vanavond je mag laten leiden, door de verkondiging van Gods woord. Want dat is het grote dat de Heere doet. Hij geeft niet alleen nog 120 jaar, opdat ze zich zouden bekeren. Maar hij geeft ook nog een prediker. Want Noach, in die 120 jaar, heeft hij gepredikt? Heeft hij het woord verkondigd? Want dat zegt ons 2 Petrus 2. Dat hebben we zo even met elkaar gelezen. En Noach, de prediker der gerechtigheid. God zendt dus nog een dienaar aan die goddeloze wereld, opdat hij de gerechtigheid van God zou preken. Daarin zie je Gods langmoedigheid nog meer schitteren. Hij is niet alleen geduldig, maar hij geeft ook nog een prediker die Gods gerechtigheid predikt. Wat is een prediker? Wel, het grondwoord zegt dat hij is een heraut, een verkondiger van de boodschap van de koning. Dus jongens, een predikant komt niet met een eigen boodschap. Maar hij komt met wat de Heere zegt. Alzo zegt de Heer. En daarop moeten de ouderlingen letten. Daar zitten ze vanavond voor. Om te letten of dat de dienaar van God alleen het woord spreekt en niet anders dan het woord. En als hij dat niet doet, dan bestraffen ze hem straks in de consistorie. Daartoe zijn ze door God aangesteld. Om te letten dat de gemeente niet bedrogen wordt. Maar dat de predikers het woord van God recht snijden. Ook al staat dat haaks op wat de gemeente horen wil. Let maar eens op die getrouwe prediker Micha. Micha die verkondigde Achab altijd het oordeel. En Achab werd het zat. En Achab zegt, die man moet zwijgen. En ik zet die man in de gevangenis, jij daar, in de gevangenis. En toen wilde Achab weer een oorlog beginnen. En toen kwam zijn zwager, Jozefat, die God vreesde. En hij zegt, is hier niet een profeet des Heeren, dat we eerst zullen luisteren wat de Heere ervan denkt, dat wij gaan strijden. Ja, zegt Achab, die is er wel, maar die zit in de gevangenis. Want die spreekt altijd tegen mij. En Jozefat zei, en toch wil ik hem horen. Nou moet je opletten. Dan wordt die Micha kinderen, die wordt uit zijn gevangenis gehaald. En wat zeggen nou die knechten tegen Micha? Micha, preek nou eens een keer niet zo scherp, Micha. Al die andere profeten zeggen tegen koning Achab dat het goed zal gaan. Zou jij dat nou ook niet tegen hem willen zeggen? Dat het ook goed gaat met hem? Nee, zegt Micha, want ik kan niet anders dan wat de Heere zegt spreken. Zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen de Heere tegen mij zal zeggen, dat zal ik spreken. Dat is de roeping. Ook al moet ik straks weer de gevangenis in. Ik zal eerlijk met Achab handelen en ik zal zeggen, je gaat het verliezen, Achab, want je hebt God tegen. En zo moeten ook de predikanten eerlijk zijn. En zo moeten zij het ook tegen u eerlijk zeggen, zonder aanzien des persoons. Dat wie de zonden lief hebt, ook al is het onder een kleed van godsdienst, gaat voor eeuwig verloren. En al zou u het willen, u zou hem graag in de gevangenis stoppen. Want u wilt ook maar horen, vrede, vrede en geen gevaar. Maar het mag niet. En ze moeten erop toezien hoor. Dat de zondaren eerlijk behandeld worden. En dat Gods kinderen op rechtsgronden een hoop mogen hebben op het eeuwige leven. En zo'n prediker is nou Noach. En wat is nou het geheim van de ware, zuivere prediking? Moet je altijd opletten. Of ze de gerechtigheid van God preken. Dat is de kern. En waarom is dat nou de kern van het evangelie? Dat ene woord, gerechtigheid. Hij was een prediker van de gerechtigheid. Wat betekent dat? Twee dingen. Allereerst, jonge mensen. Dat God de zonde niet door de vingers ziet. Heel eenvoudig gezegd. Dat is Gods gerechtigheid. Ik zie de zonde niet door de vingers. Dat denken wij wel. En dat hopen wij wel. Maar Noach zegt nee. De goddeloosheid die jullie bedrijven zal God straffen naar zijn heilig recht. Want God heeft het gezegd. En dat weten onze jongeren wel. Tegen Eva en Adam. Ten dagen als je daarvan eet, zul je de dood sterven. En vervloekt is degene die niet doet. Hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat is Gods gerechtigheid. Dat hij doet wat hij zegt in zijn oordelen. Dat hij naar zijn heilig recht iedereen oordelen zal naar hetgeen hij gedaan heeft. We noemen dat ook wel eens om het te onthouden, jongeren, Gods straffende gerechtigheid. Dat hij is de hemel, de rechter van hemel en aarde. En dat hij ieder van ons voor zijn heilige rechterstoel daagt en zegt geef rekenschap. En dan volkomen rechtvaardig oordeelt. Dat is de ene zijde van Gods gerechtigheid. En die andere zijde van Gods gerechtigheid, die zien wij in de Heer Jezus schitteren. Want wat predikt ons de Heer Jezus? Wel, als wij hem dan vanavond zien hangen aan het kruis van Golgotha, dan spreekt daar de gerechtigheid van God, die we zo even zagen, zijn straffende gerechtigheid. Want de zonden, zo zegt Jesaja, die ons de straf aanbrengen, hoor je het? Waren op hem. Christus heeft die straffende gerechtigheid volkomen gedragen voor al de zijnen. Daar heeft hij betaald met zijn lichaam en zijn volkomen gehoorzaamheid. Zo heeft hij daar aan die straffende gerechtigheid van God volkomen genoegdoening gegeven. Waarom? Opdat hij zondaren zou bekleden met zijn gerechtigheid. Zodat verloren zondaren in Christus rechtvaardig zijn voor God. En dat is nou Gods verlossende rechtvaardigheid. En die preekte nou Noach. Noach preekte met een bewogen hart het oordeel Gods. Hij zegt er zal een regen komen. En die regen zal iedereen verdelgen. die in vijandschap en in boosheid tegen de Heere leeft. En er is behoud voor diegenen die in de Heere geloven. Want wat heeft Noach verteld? Wel, die belofte die hij gehoord had van zijn grootvader Adam en van zijn grootmoeder Eva. Die hadden hem verteld van het heilgeheim van het evangelie. Dat uit Eva, uit dat vrouwenzaad, de Heer Jezus, de Messias, de Verlosser geboren zou worden. En dat heeft hij verkondigd. Hij komt. Het lam dat geslacht zal worden tot een volkomen verzoening van de zonden. En zo was hij een prediker der gerechtigheid. De straffende gerechtigheid en de verlossende gerechtigheid. En zo gaf de Heer in zijn langmoedigheid Noach als prediker der gerechtigheid. En geliefde gemeente, zo heeft hij ook u predikers gegeven van die gerechtigheid. En zendt hij ook vanavond zijn dienaar om die gerechtigheid te verkondigen. Maar nou heb ik een vraag. Wat heeft die boodschap gedaan in uw leven? Hoe oud ben je nou? Zeg het eens. Zo langzamerhand tegen de 50. Er al overheen? Wat heeft die boodschap van die prediking van Gods gerechtigheid nou uitgewerkt in uw leven? Heeft die straffende gerechtigheid van God je nou wel eens verslagen gemaakt in je hart? Dat je met God en zijn gerechtigheid te doen krijgt in je leven? Dat de Heer in het tegen je zei, kom, laten wij te samen richten. En dat je uit de diepte van de ellende riep, Heere, zo gij met mij in het recht zou treden. Ik kan voor u niet bestaan, Heer. Is dat nou de nood geworden van je ziel? En die verlossende gerechtigheid. Ken je die ook? Dat wonder. Van diezelfde psalmdichter zingt. Maar bij u is vergeving. Ken dat wonder. Van de vergevende liefde van God aan je ziel. Kom. Geef nou eens antwoord op vanavond. Wat heeft de prediking in jullie leven uitgewerkt? Kinderen. Jongeren. Zeg het nou eens. Mag je nou door die prediking van de gerechtigheid Gods verslagen geworden zijn. Zoals die mensen op het tempelplein verslagen werden in het hart. En dat je uitriep, wat moet ik doen om zalig te worden? En je daar vanuit een hemel hoorde onder de prediking, geloof in mijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, en ge zult zalig worden. Kom, heb je nou de zaligheid gezien in de Heer Jezus Christus? De Safnat Panea, de verlosser der wereld. Heb je mogen zien in zijn schoonheid. Dat je het uitriep, ja, zulke een is mijn liefste. Kom dat de prediking, dat gezegende uitwerking vanavond in je hart mag hebben. Prediker der gerechtigheid. Dan heb ik ook een vraag aan de ouderlingen. Lieve broeders, het winterseizoen is begonnen. Ben je op de huid bezoeken een prediker der gerechtigheid? Zul je de mensen eerlijk aanzeggen dat als ze buiten de ark zijn, dat ze voor eeuwig verloren gaan? Maar dat er nou in de ark behoud is, zul je een prediker der gerechtigheid zijn? De mensen eerlijk behandelen, hoor. Maar ook lieflijk nodigen om te komen tot het lam, waar nou verzoening te vinden is voor al de zonden. Zul je een prediker zijn, beloof het de Heere vanavond maar in je hart. Heere, geef mij ook dat ik met Noach een prediker der gerechtigheid mag zijn. Maar niet alleen de ouderlingen moeten predikers der gerechtigheid zijn. U ook, in uw gezin. Een prediker der gerechtigheid. Heb je die jongen eerlijk behandeld? Dat je op weg een reis is naar de eeuwigheid. Heb je je dochter lieflijk genodigd? Kom kind, zoek de Heere. Want bij de Heere is eeuwig behoud. Ben je ook zo'n prediker der gerechtigheid, vaders, moeders? Is dat het verlangen van je hart? Dat je kinderen thuis mogen komen. Ze zullen van je handen geëist worden. Zoals God ze ook van Noach geëist heeft. Noach, ben je een getrouwe prediker der gerechtigheid geweest. Vaders, moeders, grootouders, ben je prediker van de gerechtigheid. Is dat je leven? Om je kinderen en je kleinkinderen eerlijk te wijzen. Dat het wandelen op de brede weg zal eindigen in een eeuwig verderf. Zul je ernstig waarschuwen. Maar ik hoop bovenal dat je ze met een bewogen hart. En laat ze het maar eens zien. Het kan geen kwaad als je ze een keer weent en zegt, lieve jongen, lieve dochter, zoek toch de Heer. Het is zo goed om de Heere te vinden. Hij heeft je moeder ook opgezocht. En hij heeft je moeder ook getrokken uit de duisternis. Kind, zoek toch de Heere, voordat het te laat is. Liefde gemeente, waar ontbreekt het ons aan? Aan predikers der gerechtigheid. O, dat de Heere vanavond je mond mag openen. Om een prediker der gerechtigheid te zijn. Om eerlijk en liefdevol met je kinderen en met de gemeente om te gaan. Want gemeente, kan het u niet genoeg zeggen. Maar de eeuwigheid is zo aanstaan. We hadden het er vanmorgen nog even over. Toen lag daar een boekje van dominee van Herwaarden. Misschien hebt u die geschiedenis wel eens gehoord. De vorige eeuw. Die dominee stond te preken. Was een godvrezende dienaar. En buiten onweerde het op een verschrikkelijke wijze. En die bevangen door de ernst van de stem des Heren, riep hij het uit dat we ons buigen mogen voor God en ons voorbereiden op de godsontmoeting. Terwijl het onweer voortduurde, vouwde hij zijn handen om God te bidden. En daar sloeg de bliksem in. En hij stierf op de preekstoel. 40 jaar oud. Zo kan de eeuwigheid zijn, gemeente. Ik weet ook niet of ik hier nog van de preekstoel afkom. Zo dichtbij zijn wij bij de dood. David zegt het eens gereden. En daarom bid ik u. Laat u toch vanavond met God verzoenen. Kan geen uitstel lijden, gemeente. Ik smeek het. Dat de schrik des Heren van de prediking van zijn straffende gerechtigheid u mag uitdrijven vanavond om bedeeld te worden met de gerechtigheid die uit Christus is. En het is te ontvangen, gemeente. Om niet. Vanmorgen zei een ouderling na de preek nog. Dominee. Het is genade. Ja, jongen, het is enkel genade. En wat betekent dat? Dat je het nou krijgt, jonge mensen, om niet. Kom, zegt de Heere, laat ons te samenrechten. Al waren je zonden als scharlaken, zal ze maken witter dan de wol. Wat moet ik meebrengen dan? Niets, mijn jongen, helemaal niets. Want het is volbracht. Onze tweede gedachte. Noach was niet alleen een prediker der gerechtigheid. Maar, en dan moet u dat even met mij opzoeken. Neem maar even je Bijbel erbij. En dan zoeken we even op Hebreeën 11. Hebreeën 11 over de geloofshelden. En wat staat daar? In het 7e vers, lees het met me mee jongens. Daar staat over Noach, in Hebreeën 11 vers 7, door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. En komt het, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld. En dan volgt er nog een zin en dan komen we straks aan toe. En is geworden een erfgenaam der gerechtvaardigheid die naar het geloof is. Maar nu even over dit woord van Paulus. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld. Noach predikte dus niet alleen, maar hij bouwde ook. En wat hij gepredikt had, werd nou zichtbaar in de ark die hij bouwde. En wat bedoel ik daar nou mee, jonge mensen? Wel dit. Elke zondag wordt het evangelie verkondigd. De prediking van wet en evangelie. Maar van tijd tot tijd laat de Heere die prediking ook zichtbaar zien. Zichtbaar in de bediening van de sacramenten. En elke keer dan wanneer hier een kind gedoopt wordt en je dat water ziet druppelen op het voorhoofd, wordt daar het evangelie verkondigd dat je de vergeving der zonden noodzakelijk hebt door het bloed van de Heer Jezus Christus. En zo wanneer hier het avondmaal wordt bediend en wanneer het brood gebroken wordt, dan is dat een zichtbare prediking van het lijden en sterven van de Heer Jezus om een volkomen verzoening van al de zonden van zijnen te bewerken. Zo wordt dus het evangelie zichtbaar in de doop en in het sacrament van het avondmaal. En zo wordt ook de prediking van Noach zichtbaar in de ark. Het is alsof de Heere zichtbaar maakt, kijk die ark. Kijk nou eens naar die ark. En wat zegt die ark? Wel, er komt een oordeel van God. God gaat deze wereld oordelen door de zondvloed. En die ark is daar het symbool van. Want die ark zal straks gaan drijven. Drijven op het water van Gods oordeel. En zo predikte dus allereerst de ark, het oordeel van God. Die straffende gerechtigheid, weet je het nog? Maar tegelijk predikt die ark niet alleen dat God komen zal met zijn oordeel door de zondvloed. Maar tegelijk de verlossende gerechtigheid. Want de boodschap is, in de ark die daardoor Noach gebouwd wordt, is behoudenis. Elke hamerklop was dus een onderstreping van de prediking der gerechtigheid. Elke keer als Noach een plank zaagde, was dat prediking. God komt met zijn oordeel. Zie je het? De ark, het is het zichtbare bewijs dat er een oordeel komen zal, dat er een zondvloed komen zal, dat de Heere deze aarde door water verdelgen zal. Wees toch gewaarschuwd. Elke hamerklop en elke plank en elke kwasteer waren zichtbare predikingen van de komende gerechtigheid van de Heeren. Maar ook, als Noach daar die deur bouwt, en de mensen zien dat er een ingang is waardoor je de ark binnenkomt, zou je als het ware Noach zien vertellen, zie je die deur die ik gemaakt heb, door die deur is er behoudenis. Als de Heere straks met zijn oordelen komt, en je bent in de ark, dan zul je niet verdrinken, dan zul je niet omkomen, maar dan zul je behouden zijn in de ark. En zo was die ark een zichtbare getuigenis, waardoor Noach de wereld veroordeeld heeft. Er staat eigenlijk in het Grieks nog een sterker woord, verdoemd heeft. Want God heeft in die ark zichtbaar zijn prediking van behoud willen doen, opdat de zondaren niet onschuldig zouden zijn, maar dat ze het geweten hebben, het oordeel komt, hoorbaar, maar ook zichtbaar, en straks. En dat is het aangrijpende wat hier Paulus bedoelt in Hebreeën 11. Straks zal die ark, door Noach gebouwd, jullie veroordelen. En dan moet je denken aan wat de Heer Jezus ook zegt van de mannen van Nineveh. Want wat zegt de Heer Jezus straks in de dag van mijn wederkomst? Zullen de mannen van Nineveh met mij staan en jullie veroordelen, omdat zij zich wel bekeerd hebben, maar jullie niet. Straks, zegt de Heer Jezus, zal de koningin van Scheba jullie veroordelen, want zij is wel gekomen, maar jullie zijn niet gekomen. Daar zullen ze straks staan, Noach, de mannen van Nineveh, de koningin van Scheba, en ze zullen jullie veroordelen, omdat zij zich wel bekeerd hebben, omdat zij wel ingegaan zijn in de ark, omdat zij wel tot de koning der koningen gekomen zijn, en jullie niet. Dat is wat Paulus zo ernstig ons op het hart bindt en gemeent. En als ik daaraan denk, dan zeg ik, Heere, zal u ze toch vanavond niet willen bekeren? Want, meent er komt een dag, Noach, de mannen van Nineveh, de koningin van Scheba en uw dienaar, ze zullen de onbekeerde mede veroordelen, omdat u zich vanavond niet wilde bekeren. Dan zal de Heere zich vrijmaken, zoals hij dat deed door Noach en de ark. De Heere kan eerlijk zeggen, ik heb ze gewaarschuwd, zichtbaar en hoorbaar. En de Heere zegt het vanavond weer. Predik ze de gerechtigheid, in zijn straffende zijden, maar ook in zijn verlossende zijden. Predik ze de ark der behoudenis. Liefde gemeente, en wat zal dat zijn als ik u straks mede moet veroordelen, omdat de Heer het kan zeggen. Je bent toen gewaarschuwd, je bent genodigd, maar je bent niet gekomen. Mijn liefde, dat zal wat toch zijn. Ouders, als je straks aan de zijde van Christus staat, en je moet je eigen kind mede veroordelen, omdat ze niet geluisterd heeft naar je waarschuwingen, geen acht gegeven heeft op je lieflijke nodiging. Die dag zal komen. Dat is de ontzettende werkelijkheid. En daarom zou het niet een aansporing voor ons moeten zijn vanavond, dat we zeggen, Heere, dat ik nog met meer liefde en met meer bewogenheid mijn kinderen zou waarschuwen, mijn kinderen zou lokken en nodigen, dat ik de gemeente met nog meer ernst en met nog meer ijver en met nog meer bewogenheid. Want het zal toch wat zijn als ik straks in de dag der dagen naast Noach sta en mijn eigen kind moet ze veroordelen, omdat ze niet wilden ingaan. En door de ark heeft hij de wereld geoordeeld. Liefde gemeente, dat het je vanavond op het hart gebonden mag worden. Het gaat om je kostelijke ziel, gemeente. De Heere arbeidt vanavond nog, omdat je niet verloren zou gaan. Dat je niet in de zonvloed van zijn toren zou omkomen. Hij predikt je nog dat heerlijke evangelie van de behoudenis in de ark van Noach. Noach, hoe heb je dat kunnen uithouden? 120 jaar preken en geen vrucht zien. Noach, hoe heb je het vol kunnen houden? Met zoveel tegenstand, zo bespot, zo belachen, zo meewaardig gedaan, zoveel vijandschap ontmoet. Noach, hoe heb je toch die ark kunnen bouwen? Hoe heb je toch een prediker der gerechtigheid kunnen zijn? Wel, de Heere zegt het ons in Hebreeën 11. Door het geloof, zo heeft Noach de ark toebereid. Noach In al de strijd en aanvechting, ook in zijn eigen zielenleven. Heere, zou het dan wel waar zijn, 120 jaar. Elke dag staat de zon nog aan de hemel. Niets wijst er op het komende oordeel. Heere, zou het wel waar zijn? Niemand gelooft het, Heere. Zou ik het dan wel geloven? Zou ik het dan wel bij het rechte eind hebben? Wat kan Gods kind nog door de twijfel aangegrepen worden? Zou het dan wel waar zijn? Door het geloof, ziende de onzienlijke, kon hij het volhouden. Tegen alle bestrijders, van buiten en van binnenin. Waarom? Hij greep vast het woord van de Heer, wat God gesproken had. En dat wist hij. Dat is waar. God zal niet liegen. En daarom, om het zo te mogen zeggen, en we gaan het zingen. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Ook Noach zou in die 120 jaar vergaan zijn. Kom, we zingen het 27 en daarvan het 7e vers. Liefde, nog een enkel woord tot slot. Noach, de prediker der gerechtigheid. Noach, die door de bouw van de ark de wereld veroordeeld heeft. Noach mocht ook zijn een erfgenaam der rechtvaardigheid, onze slotgedachten. En wat heeft de Heere hem toch vertroost in dat leven. Dat leven dat doet zingen, zo ik niet had geloofd. Dat leven dat zijn aanvechtingen kent. Dat leven des geloofs dat steeds in de smeltkroes is. Van de bestrijding, van de aanvallen en van de vele verdrukkingen. De Heere heeft hem op drie wijzen lieflijk vertroost. En dat de Heeren ook u, volk en ook jou, kind des Heeren, zo troosten mag. Hoe troost de Heere nou zijn kinderen? Wel, in de eerste plaats doet hij dat door zijn woord. Want wat zegt de Heeren? En we lezen dat in het eerste vers. Ga gij en uw ganse huis in de ark, want ik heb gezien u rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Wat een kostelijke uitdrukking. Ik heb je rechtvaardig gezien. Wat wil dat zeggen ten diepste? Ik heb je gezien in mijn lieve zoon. Want hoe kon nou Noach rechtvaardig zijn in zichzelf geheel niet? Noach was even zondig als we allemaal. Maar nou zegt de Heer en ik zie je rechtvaardig in mijn lieve zoon. Omdat je, Noach, in alles vastgehouden hebt aan mijn woord. Omdat je heel je leven in mijn hand gegeven hebt. Je geheel aan mij hebt toevertrouwd. Dat mijn woord de waarheid is. En ik zal vijandschap zetten. Je hebt aan dat belofte woord vastgehouden door het geloof. Dat de Messias komen zal, Noach. Die uit jouw lenderen geboren was, Noach. Je weet het nog, je vader heeft je genoemd, Noach. Deze zal ons troosten. Daarin ziende dat jij de vader van de Messias zou mogen zijn die ons troosten zal. Noach, omdat je de troost in leven en sterven gezocht hebt in mijn lieve zoon. Daarom zie ik je aan als een rechtvaardige. Zonder vlek of zonder in. Geliefden, dat zegt de Heere nou ook vanavond tegen u. Heb je nou ook alles in Christus gevonden? Zeg het eens. Wie heeft van u alles in Christus gevonden? Voor tijd en eeuwigheid. Wie? Als je nou mag zeggen, Christus is mijn alles geworden. Dan zeg ik vanavond tot bemoediging dat de Heere zegt en ga in de ark, want ik heb gezien dat ge rechtvaardig zijt, omdat ge nou alles, alles alleen van mijn lieve zoon verwacht, die ik gegeven heb tot een volkomen verzoening van alle zonden. En dat zegt de Heere vanavond tot je ziel, volk van God. En dat zegt hij ook als die doop bediend wordt. En je dat water gesprenkeld ziet worden, dan zegt de Heer in het tot je ziel. Je bent rechtvaardig, omdat je achter dat bloed hebt leren schuilen. En als dat brood gebroken wordt, zegt de Heer tot je ziel. Dit deed ik voor u, daar gij de eeuwige dood verdiend had. Wat een troost als de Heer zo vanavond tot je ziel spreekt. Als je nou alles vindt in mijn zoon, dan zeg ik u, zijt gerechtvaardig voor mij. Dan zijt gij een erfgenaam van het eeuwige leven. Echt, ja echt. Dat is wat de Heere tegen Noach zegt. Ik heb je rechtvaardig gevonden, Noach. Hoe dan, Heere? Wel, omdat je alles zag in mijn lieve zoon en buiten hem niets je hart kon bekoren. Dan mijn enige geborene zoon. O geliefde gemeente. De Heere zegt het vanavond tot je ziel. Hoor je wat hij zegt? En ik heb gezien u, mijn kind rechtvaardig. Omdat je schuilt achter mijn zoon. Achter dat dierbare bloed. Daar ben je veilig. En ben je voor mij rechtvaardig. En zie ik in u, zie ik in jou, geen zonden. O, dat vanavond aan je ziel eens ademhalen mag. Dat je nou rechtvaardig bent voor God. En een erfgenaam met Noach. Van het eeuwige leven. op weg naar Sion. Hoe troost de Heere nog meer in dit meezeg der ellende? Wel dat hij ondersteunt door de onmogelijkheden heen. Want hebben u daar wel eens aan gedacht, gemeenten? En kinderen, hebben jullie daar ook wel eens aan gedacht? Wat zegt de Heere tegen Noach? Noach, jij moet van alle dieren er 7 van de reinen, 7 paardjes naar binnen brengen. En van de onreinen 2. Maar Heere, dat kan ik toch niet. Heb je er wel eens over nagedacht? Dat is toch een onmogelijke opdracht. Noach kon toch geen leeuwen vangen? Of luipaarden? Of olifanten? Hoe kon hij de arenden uit de lucht halen? Neem ze, zegt de Heer. Heere, dat kan niet. Misschien zeg je het ook wel eens in je leven. Heere, dat is onmogelijk. Heer, ik zie er niet doorheen. Heer, dat vraagt u van mij, maar ik kan het niet, Heer. Wat doet de Heer dan? Wel, alles wat jij niet kan. Die bergen waar jij tegenop ziet, maakt de Heer vlak. Want Noach, geworsteld met die opdracht, moet ik dan al die vogels vangen en in die ark brengen? Heer, als ik ze erin gebracht heb, vliegen ze er weer uit. En een leeuw zal zich toch niet in die ark laten leiden door mij. Hij zou me verscheuren of een beer. Kan niet. En dan? Wat gebeurt er? Gemeente, je kan er wel een dag over nadenken en je over verwonderen. Zo wonderlijk en zo heerlijk. Want op een dag is de 120 jaar voorbij gaan. En dan mag je gewoon je eigen zo voorstellen. Dan staat Noach bij die ark. En zegt de Heer, ik weet niet hoe de dieren er binnen moeten komen. Naar uw bevel. En hij kijkt om. En kijk, er komen 2 giraffen aangewandeld. En er komen 7 stelletjes koeien aangewandeld. En daarachter een stel leeuwen. En daar weer achter een stel huppelende konijntjes. Ze komen op het bevel. Kijk, daar is uit de hemel aangevlogen, de arenden, ze komen. O, wat is de Heer een wonderlijk en heerlijk God. Hij doet wonderen. Op wonderen worden, ga er maar straks met je kinderen over praten. Over dat grote wonder, dat de Heer al die dieren bracht. Hij regeert, volk van God. Zul je dat nooit vergeten in je leven. God werkt dwars door al de mogelijkheden heen. Als je het niet meer weet hoe het verder moet. De Heere weet het altijd. En bij hem is raad. En bij hem is daad. En tenslotte, ik hoor de klok slaan. Liefde, eenmaal zal de klok slaan en dan is de eeuwigheid. En nu slaat ook de klok voor Noach. Hoe dan? Wel, als al die dieren binnen zijn. Dan zegt de Heere, kom Noach. Nou jij ook de ark binnen. En dan zegt hij natuurlijk tegen zijn kinderen, gaan jullie maar voorop. En dan zegt hij tegen zijn vrouwen, nou jij ook. En dan zijn ze binnen. En je kan het je zo voorstellen, wat zou u doen? Zou je doen, Gerrit? Je zou nog kijken naar die mensen die buiten staan. En dan zie je misschien je broer staan. En dan zie je daar je neefje staan. En dan zie je daar die buurman staan, waar je zulke goede gesprekken mee hebt. En je zou de deur niet dicht kunnen doen. Je zou de deur niet dicht kunnen doen. Want je weet het. Al die mensen verloren. Heer, ik zou de deur nooit dicht kunnen doen. Die mensen buiten sluiten. En dan staat er zo. En God sloot de ark toe. God is rechter. Die beslist. God maakt scheiding. Zij buiten. Voor eeuwig. En Noach binnen. Wat een troost, kind van God. Je hoeft niet te oordelen. Dat doet de Heer. Maar wat zegt de Heer nou vanavond? Je bent in de ark. Hoe? Veilig. Voor eeuwig veilig. Want ik heb de deur dicht gedaan. En daarom ben je in de ark. op weg naar het koninkrijk. Naar die nieuwe wereld waarop geen zonden zal zijn. Ben je in de ark veilig. Want ik heb de deur toegesloten. Hoor je het volk van God? In de ark. Hoe dan de stormen ook gaan. En straks de storm van de ontmoeting met de levende God. Als straks de dag van het oordeel komt, ben je veilig. Waarom? Omdat God je in de ark toegesloten heeft. En straks zal Hij, die in die ark is afgebeeld, de Heer Jezus Christus, voor je in het gericht staan. En Hij zal het zeggen, Vader, ze waren in mij. En daarom zijn ze voor eeuwig vrij, want ze waren in de ark. En God sloot de deur toe. Veilig. Veilig in de ark. Volk van God. Is er een betere plaats dan in de ark? Meent ik moet eindigen, ik weet het. Toch wil ik nog één ding zeggen. Niet tot Gods kinderen, die zijn gelukkig. Daar zorgt de Heer voor. Hoef ik niet meer te doen vanavond. Die hebben in Christus hun borg. Die zijn in de ark. En God bewaart ze in de ark. Maar er zijn er nog zoveel buiten. En daarom wil ik ze nog één keer. En God geven dat hij het zegent. Nog één keer zeggen. Zie je die deur? Die deur wordt gesloten. En nou staat er in de Bijbel zoveel aangrijpend over die gesloten deur. Want dan lees ik in de gelijkenis van de wijzen en de dwaze maagden. Dat God de deur toesloot. En de vijf dwazen stonden buiten. En wat deden ze? Ze klopten op die gesloten deur. Zoals de mensen in de dagen van Noach op die deur gebonst hebben. En ze hebben geroepen, Noach, laat ons er nog in. Maar de deur bleef op slot, omdat God hem gesloten had. En van achter die poort des hemels zal het dan klinken. Ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij. En het is de Heer Jezus die het zelf zegt. Velen zullen zoeken in te gaan wanneer de deur gesloten is. En zij zullen niet kunnen. Liefde gemeente. Er komt een moment dat God de deur van de ark sluit. Dat de deur van de koningszaal gesloten wordt. Dat de deur van de bruiloftzaal dichtgaat. En als je dan niet binnen bent, gemeente, en je staat nog buiten, dan helpt kloppen niet meer. Daarom, als je vanavond nog buiten staat, de dienstknechten zeggen het, en nog is er plaats, nog staat de deur open. En daarom zegt de koning van de kerk, dwing ze vanavond om in te gaan. Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo komen wij tot u. En geef dat er nog ingaan vanavond, voordat de deur gesloten wordt, voor eeuwig gesloten wordt. Lieve koning, doe het nog, voordat het voor eeuwig te laat is. En wij bidden u voor uw kinderen. Heren, dat ze het vanavond weten mogen. Zeker weten, omdat ze het uit uw mond gehoord hebben. Gij zijt rechtvaardig, omdat ge alles in mijn lieve zoon gevonden hebt. Heren, dat ze het zien, dat u dwars door al de mogelijkheden heen uw raad zal volvoeren. En dat al wat onmogelijk is, bij u mogelijk is. Ja, dat ze het gezien hebben. U hebt de deur gesloten. En daarom zal die nooit door de poorten der hel geopend kunnen worden. Want die in Christus is, is voor eeuwig behouden in de ark der behoudenis. Jezus Christus. En daarom bidden wij u dat al de gemeenteleden, van de kleinste tot de oudste, dat ze door u allemaal binnengebracht wordt en dat we niemand mee behoeven te veroordelen, Heere. Zou u ons daarvoor willen bewaren, dat ze allemaal in u behouden mogen zijn. We smeken het u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Meent u willen nog zingen met elkaar van Psalm 135 en daarvan het derde vers. We noemden u met elkaar te willen zingen Psalm 135, het derde vers. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.